Ik heb aangekondigd dat we zouden spreken over hoe twijfel te overwinnen. Ik weet niet aan jullie, maar ik heb in mijn leven genoeg momenten gehad als christen dat ik twijfelde. Ja. Ik kan me voorstellen dat iemand die ziek is denkt, wie zegt dat ik genees? Ze hebben ook gezegd dat Shirley zou genezen, Shirley is niet genezen. Ze hebben ook gezegd dat dat bij Jaap zou gebeuren, het is niet gebeurd. Dat brengt twijfel in je leven. Ja, dat brengt twijfel in je leven. Want je zegt, ja maar wacht even, als bij hem gebeurd is en hij gelooft ook, waarom denk ik dat bij mij zal gebeuren? En dat brengt twijfel. En twijfel is zo'n vijand. De Bijbel noemt twijfel een vijand. En twijfel is te overwinnen. Amen. En ik ben blij dat God gaf het me in een fractie van een seconde en zegt, dit is het. Dit is het. En als je constant loopt te twijfelen, is echt geloof niet aanwezig. Ik herhaal het. Wie constant loopt te twijfelen, heeft de stem van God niet gehoord. Als je echt de stem van God gehoord hebt, kan je hoofd twijfelen, maar je hart niet. Het feit dat mijn hoofd twijfelt, wil niet zeggen dat mijn hart twijfelt. Ik moet leren praten om mijn hoofd in lijn te krijgen met mijn hart. Hoor je dit? Ik kan twijfelen met mijn hoofd en toch hier geloven. Hier iets weten. En als ik lang genoeg praat bij wat ik weet, ga dit buigen. En zeg dit ja. Nu geloof ik het. Dit zijn lessen die je niet zomaar ergens leert. Gods geest moet het openbaren voor je. Gods geest moet hij openbaren. Overwin twijfel. Haal deze reus twijfel in je leven naar beneden. We allemaal zullen moeten leren deze reus naar beneden te halen. Maar je moet ook weten hoe het te doen. Dus hoe twijfel te overwinnen. Overwin twijfel. Maak deze aantekeningen en bestudeer het. Want het gaat je helpen om grote stappen met God te maken. Haal de reus twijfel in je leven naar beneden. Met het bouwen van deze doom, God is mijn getuige, ik heb niet één seconde getwijfeld. Ik heb wel afgevraagd met mijn hoofd, hoe moet het? Maar het praten van God was zo constant dat ik wist, we hebben dat ding. Ik weet, in Suriname liep ik in het logeergebouw van Eritje en Konkim rond. Ik zei, we hebben het. We hebben het, we hebben het, we hebben het. Dat was iets diep van binnen wat iets wist. Zelfs toen ze zeiden, een paar weken, twee weken voor de opening van het gebouw van de stoelen zijn er nog niet, heb ik nog niet kunnen twijfelen. Maar normaal gesproken schrik je flink. Dus dit is niet pochen in jezelf, dit is laten zien wat God kan doen in je leven. Want in het natuurlijke is het bijna om angstig te worden. We hadden toen al geld gegeven, omdat het bedrijf wilde geld van tevoren hebben. Het was in de crisis van 2008. En dan hoor je laatste nippertje. Het bedrijf gaat failliet. Of het wordt niet geleverd waar je het gekocht hebt, waar je het betaald hebt. Omdat die niet voldoen aan hun verplichtingen naar het bedrijf toe. In ieder geval zo'n verhaal en dat er dingen dreigen failliet te gaan. En heel wat is failliet gegaan in 2008. Wat hebben wij heerlijk geslapen die dag? Maar ik denk, God heeft gesproken. Amen. Toen God mij riep, mijn hoofd ging soms twijfelen. Ik weet, ik ging langs de ambassade. En de ambassademedewerker keek me aan en zegt, hoe weet jij dat dit jouw God de echte God is? En omdat ik jong bekeerd was, raakte ik shaky. Ik denk, oh jee. Hij zei, Afrika heeft ook zoveel gouden. Ik shakte. Ik denk, jongen, heb ik dat ding zo gemist dan? Totdat ik weer op mijn knieën ging thuis. Alles in mij wist, Jezus is Heer en Hij leeft. Hier twijfelde, maar hier wist iets. Jij kan iets weten. Twijfel is een gemene vijand. Hij wil je uit je erfenis houden. Twijfel is een gemene vijand. Hij wil je uit je erfenis houden. Jezus Christus beschrijft twijfel als een blokkade om in het bovennatuurlijke te wandelen en succesvol te zijn. Jezus Christus beschrijft twijfel als een blokkade om in het bovennatuurlijke te wandelen en om succesvol te zijn. Jezus zegt, is een blokkade. Dus je zal die blokkade weg moeten nemen. Als Jezus zegt, iets is een blokkade, dan is het een blokkade. Mensen niet willen vergeven is ook een blokkade. Als jij niet leert vergeven als christen, heb je een blokkade. Hoe mooi je ook kan zingen, hoeveel offers je ook geeft, hoe lief mensen je ook vinden. Als in je hart je niet kan vergeven, heb je een blokkade van Gods wegen. Want Jezus zegt, als je niet vergeeft, wordt het lastig voor God om ook jou te vergeven. Dus niet willen vergeven is een blokkade. Gierigheid is een blokkade. Dronkenschap is een blokkade. Een overspelig leven is een blokkade. Je gedachten maar de vrije loop laten de hele tijd is een blokkade. Je moet leren je gedachten te bedwingen. Kan ik aan mijn horen? Ze proberen alle kanten op te gaan. Maar jij kan niet zeggen, ik kan er niks aan doen. De Heer heeft je wapens gegeven om die gedachten te zeggen, jij bent niet de baas, maar ik. Met de Heer. Het zijn allemaal blokkades. Niet naar de samenkomst gaan is een blokkade. Je kan de Bijbel lezen van 6 uur 's morgens tot de volgende ochtend 6 uur. Je kan vasten elke dag van de week. Als je niet naar de samenkomst gaat, is een blokkade. Omdat de Bijbel zegt, bezoek de samenkomsten. Dat staat in de Bijbel. Want er staat, daar werk ik. Waar 2 of 3 tezamen zijn, daar ben ik in het midden. Toch zijn er genoeg christenen die zeggen, ik hoef niet te gaan. Wel, je hoeft niet te gaan. Niemand kan je de wil van God opleggen, maar God kan je wel vertellen wat zijn wil is. Niet naar de samenkomsten gaan is een blokkade. Ja. Thomas heeft het ook gemerkt. Jezus stond op uit de dood. En waar kwam hij? In de samenkomst. Hij kwam in de samenkomst van die 11 of 10. Van die 10 discipelen. Nou, jullie horen me niet. Jezus stond op uit de dood. En hij verscheen in het huis waar de gemeente was. En weet je wie er niet bij was? Thomas. Is het niet apart dat Jezus niet zegt, oh, hij is er niet bij, ik verschijn apart aan hem. Kijk, hij is verschenen aan Maria. En dat had een doel, die vrouw was naar het graf gegaan. En Maria kreeg de opdracht om gelijk naar de samenkomst te gaan. Ga mijn broeders vertellen, zegt ze. Jezus stuurt Maria naar de samenkomst. Je hebt er nooit zo naar gekeken. Als Jezus is opgestaan en hij ontmoet Maria en ze denkt dat dit de tuinman is, hij zegt Maria. En maar ook bij het graf zegt hij, ga en vertel mijn broeders en Petrus. Dus de samenkomst is Gods wil. En Thomas was niet in de samenkomst toen Jezus verscheen. Maar je leest niet, en Jezus verscheen apart aan Thomas. Nee, Thomas kwam later naar de samenkomst en daar verscheen Jezus weer. Dat is Gods orde. Hij zegt tegen jou en mij, ik ben met je al de dagen van je leven. Tegelijkertijd zegt hij, maar waar 2 of 3 tezamen zijn, dat kan je mij vinden. Ik vind dat niet logisch. Als eerst tegen mij zeg ik ben met je. Tegen Irma zeg ik ben met je. Tegen Aukje zeg ik ben met je. Tegen Karin zeg ik ben met je. Dan is het tot logisch dat als we samen zijn hij daar is. Maar toch zegt hij, nadat hij gezegd heeft, ik ben met je. Hij zegt, maar waar 2 of 3 samenkomen in mijn naam. De meeting, de samenkomst. Hij zegt, daar ben ik. Wat bedoelt hij daarmee? Daar ga ik me openbaren. En hoeveel weten dat God zich openbaart in de samenkomst? Je ziet hier meer wonderen als daarbuiten. De meeste wonderen die jullie gezien hebben, is in de samenkomst. Het kan veranderen. Als jij leert met God te wandelen, dan komen de wonderen ook van buiten. Maar op dit moment is het wereldwijs, hoor. De meeste wonderen gebeuren daar waar mensen samenkomen. Dus je moet Gods orde gaan begrijpen. Hoeveel zeggen, ik heb mijn leven aan Jezus gegeven? Weet je het zeker? Als je leven aan Jezus gegeven hebt, betekent het niet meer van jou is. Als je leven aan Jezus gegeven hebt, betekent het van hem. Schat, tegen jou kan ik dit zeggen. Dit is de sleutel van mijn kantoor. En aangezien man en vrouw één zijn, heb ik hoop als ik het je geef. Maar als ik zeg, alsjeblieft, dan heb ik het gegeven. Ja, ik heb het gegeven. Waar, gegeven is gegeven. Ja. Als jij iemand iets gegeven hebt en ze geven het weer weg of wat anders, moet je niet mopperen, je hebt het gegeven. Sommige mensen geven je iets, maar ze willen het nog beheersen. Dat is toch ook raar? Je hebt het gegeven. Dan moet je ervan afblijven. Als je offer aan de Heer hebt gegeven, heb je het ook aan de Heer gegeven. En dan moet je verwachten dat God je gaat zegenen. Iemand gaf jaren geleden een mooi avondmaalstel aan een kerk. Was van zilver. En toen in één keer had hij het niet meer naar zijn zin in die kerk. Waarom lachen jullie? Jullie voelen het al aankomen. Hij zei tegen de voorganger, ik ga weg en ik wil mijn avondmaalstel hebben. Dus die man heeft het nooit gegeven. Gegeven is gegeven. Hoeveel willen groeien in de dingen van de Heer? Dus je krijgt onderwijs vanavond. Nou, Jezus Christus beschrijft twijfel als een blokkade om in het bovennatuurlijke te wandelen en succesvol te zijn. Kijk naar Marcus 11, vers 24. Marcus 11, vers 24. Dit is onderwijs, het zegent mij, man. Ik heb verlangd naar deze avond om dit met jullie te delen. Ook met de aanloop naar het komende Pinksterweekend. Jezus zegt hier in Marcus 11, vers 24, dit is nieuw Bijbel, hè, NBG, maar ik heb het ook in de GNB. En dan zegt hij, daarom zeg ik u, al wat gij begeert, en hier staat, ik verzeker jullie, misschien kan je het in Groot Nieuws Bijbel voor me pakken. Ik verzeker jullie, zegt Jezus, dus hij praat hier met grote zekerheid. Ik verzeker jullie. Als Jezus zegt, ik verzeker je iets, moet je echt scherp luisteren. Het is net een onderwijzer die vlak voor het examen zegt, en hier moet je opletten. Ik was altijd opmerkzaam op school voor het examen en het tentamen, want meestal gaven de onderwijzers wat hintjes. Hoeveel weten dat? En dan zei hij, en hier moet je opletten hoor. Dat had niet aan een dove man zo gezegd. En vaak zag ik het weer terugkomen op het examen. Dus als de Heer zegt, ik verzeker, daarom zeg ik je, voorwaar zelfs, zegt hij ergens, moet je opletten, want hij wil je wat zeggen. Dan moet je luisteren. Is hetzelfde als iemand zegt, psst, wil je wat zeggen? Het feit dat hij al fluistert betekent, hij heeft wat te vertellen. En meestal van ons, de meeste van ons zijn ook gelijk wakker. Ja, wat? Wat? Psst, maar niemand zeggen. Dan weet je helemaal dat je... Ik wenste dat de Heer gezegd had, ik ga je wat zeggen, maar mag het niemand zeggen. Nou, ik verzeker jullie wie. Dus hij zet de deur open voor iedereen. Ik verzeker jullie wie tegen deze berg zou zeggen... Kom omhoog en stort je in de zee. En in zijn hart niet zou twijfelen. Er staat niet in zijn hoofd. En in zijn of haar hart niet zou twijfelen. Maar geloven dat wat hij of zij zegt gebeurt, het zal gebeuren. Dus Jezus laat hier zien dat de vijand wat je kan tegenhouden is twijfel. Kan ik aan mijn oren? Ik zeg het niet. Jezus zegt twijfel. En wat voor twijfel? Niet in je hoofd. Twijfel in je hart. Er is een verschil tussen je hoofd en je hart. Ik zeg je, voorzeker, ik zeg jou, wie? Dit is het geld voor iedereen. Wil je buurman, je buurvrouw zeggen, dit geldt voor elke gelovige. Geen uitzondering. Wie tegen deze berg zal zeggen, kom omhoog en stort je in de zee. En in zijn hart niet zal twijfelen, maar geloven dat wat hij zegt gebeurt, het zal gebeuren. Dus Jezus praat hier over het hart. Hij praat over twijfelen. Hij praat over geloven. En hij praat over praten. Belangrijke dingen. Praten, je hart, geloven en twijfelen. En de boosdoener hier is twijfelen. Die kan dat hele ding kapot maken. Het gaat dus om twijfel in je hart. En niet twijfel in je hoofd. Twijfel in je hart. Je hoofd kan zeggen, hoe moet het financieel allemaal? Maar in je hart kan je zeggen, maar God heeft gesproken en ik weet het komt goed. Het gaat dus om twijfel in je hart. Dat is de plaats waar je dingen weet in je diepste wezen. Amen. Hebben we het nog steeds niet? Marcus 11, vers 24, Grootnieuwsbijbel. Dit is NBG, maar goed, ze hebben nog even de tijd. Nou luister, wil je wat zeggen? Klopt niet? Vers 23? Kijk wat ik hier heb. Ja, maar ik heb 24, hoe kan dat dan? Het klopt. Ja, daarom zeg ik je. Al wat je begeert, geloof je. Oh, dat moet 23 zijn, jullie hebben gelijk. 23. Sorry. Pak dan de Grootnieuwsbijbel erin, ja? Pak Grootnieuwsbijbel erin, want... Ja, in ieder geval, want daar staat twijfel inderdaad bij. Hier staat geen twijfel. Dankjewel. Oké. Nou luister, hij praat over je hart, hij praat over geloven, hij praat over twijfelen en hij praat over praten. Het gaat dus om twijfel in je hart. Je hart is de plaats waar je dingen weet in je diepste wezen. Schrijf het op als je wil. Je hart is de plaats waar je iets weet in je diepste wezen. Je hart. Ik hou van je met mijn gehele hart. Van binnen weet je dan, ik hou van jou. Je hoofd kan later ook nog twijfelen, maar toch blijf je hart houden van. En zo, je hart is dus je geest. Je hart is de plaats, is je diepste wezen. Heeft met je geweten te maken. Je diepste wezen waar je iets weet. Schrijf het op, je hart heeft met je geweten te maken. En het is grappig dat in het woord geweten, weet staat. Geweten. Je zou bijna zeggen, gij weet. Interessant, hè? Je geweten is een plek waar je dingen weet. En het hoeft niet altijd in lijn te zijn met je hoofd. Maar toch van binnen kan je dingen weten. Het heet ook intuïtie. Een man en een vrouw kunnen iemand ontmoeten. En de man wil die persoon in zijn bedrijf vragen om in zijn bedrijf te komen werken. En alles klopt. Uitstraling klopt. Kuif klopt. Auto klopt. Alles klopt. Alles klopt. Toerusting klopt. En de man zegt tegen de vrouw, dat is de medewerker die ik moet hebben. En de vrouw hoort het met haar hoofd, maar iets in haar geweten moppert. Iets in haar geweten zegt, en toch weet ik het niet, Sjaak. En dat Sjaak zegt, je ziet het toch, talent klopt. Dat klopt, zus klopt. Uitstraling klopt. Dit is wat ik zoek. Ja, en toch weet ik het niet, Sjaak. Dus die vrouw gaat een stap dieper als alleen het hoofd. Want alles wat Sjaak noemt, ziet haar hoofd ook. En haar hoofd knikt, ja. Maar van binnen zegt iets, nee. Dat is haar geweten, haar intuïtie. Dat is de plek, zeker als je met God wandelt, waar het echte weten binnenkomt. Je ziel is je gevoel, is je wil. Maar je geest is je geweten. Dat is je diepste wezen. En dat moet je goed in de gaten houden, want daar is waar dingen duidelijk gaan worden. En Jezus zegt, eigenlijk zegt Jezus, als je daar niet twijfelt. Jezus zegt niet, als je in je hoofd niet twijfelt. Hij zegt, je moet gaan kijken wat in je diepste wezen klikt. En daar moet je de zaak beklinken. Zelfs als je hoofd moppert, je moet leren gaan bij wat je geest je onderwijst en zegt. Kan ik aan mijn oren, mensen? Dit is hartstikke mooi onderwijs, hoor. Het gaat dus om twijfel in je hart, de plaats waar je dingen weet. Het heeft met je geweten te maken. Als ik jou vanavond vraag, hoeveel mensen hier weten gered te zijn? Lijkt het nog anders zeggen. Hoeveel mensen hier weten 12 miljard procent zeker dat je gered bent? Weet je waar die wetenschap vandaan komt? Niet hier. Hier. Mensen zouden allerlei dingen kunnen noemen qua uiterlijk waarom je niet gered bent. Je kijkt ze aan, je zegt, je hebt gelijk, ik doe dat fout. Ik doe zus fout. Dan mis ik het ook in. Soms ben ik lelijk tegen mijn kinderen. Soms, maar toch weet ik Gods kind te zijn. Je weet iets van binnen. Je diepste wezen weet iets. Geloven doe je met je hart en niet met je hoofd. Geloven doe je met je hart en niet met je hoofd. Ga met mij naar Romeinen hoofdstuk 10 vers 9. Geloven, oh ja, hier is het. Ah, haal hem nog niet weggeven, hier is die mooie. Ah. Wat zijn ze snel daarboven. Hier. Ik verzeker jullie, wie tegen deze berg zal zeggen, kom omhoog en stort je in de zee, en in zijn hart niet zal twijfelen, maar geloven dat wat hij zegt gebeurt, het zal gebeuren. Let op dat het zeggen hoort te volgen op het geloven. We kunnen allemaal dingen zeggen, maar of je het gelooft is heel wat anders. Het zeggen moet voortkomen uit wat je gelooft. En soms moet je het zo vaak zeggen tot je het gelooft, om het goed te kunnen zeggen. Het is niet alleen de goede dingen zeggen, het is dingen zeggen wat je gelooft van binnen. Kan ik aan mijn oren? Want we kunnen allemaal positief praten, maar dat doet niet het werk. Het werk is, je moet goed leren geloven en dan praten. En zo, in Romeinen 10 vers 9, en dan mag je complimenten biemer. Romeinen 10 is geen makkelijke taak daarboven. Romeinen 10 vers 9. Heb je hem ook in groot nieuwsbijbel voor mij? Oh, wat is Holder lastig vanavond. Nou, hier staat in Romeinen 10 vers 9, groot nieuwsbijbel. Als u met uw mond beleidt, Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. Dus hier zie je dat je gelooft met je hart. Jezus zegt, indien je met je mond beleidt, dus met je mond praat je, dat Jezus Heer is, dat je belijdenis, en met je hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zal je hele erfenis voor je gaan werken. Het woord behouden woord hier is de totale erfenis. En let op hoe belangrijk het is dat hij zegt, je gelooft met je hart. Je diepste wezen is overtuigd van iets. Je diepste wezen weet, oh Jezus, wat is dit mooi. Hoeveel mensen hier weten 100% zeker dat Jezus uit de dood is opgestaan. Ik heb goed nieuws voor je. Dat kan je hoofd niet weten. Jouw hoofd zegt, niemand staat op uit de dood. Jouw hoofd zegt, dead is dead. En dan D-E-A-D. Dood is dood. Ja, je hoofd zegt, het gaat niet. Dood is dood. Maar je hart heeft de openbaring gekregen van God dat Jezus is opgestaan uit de dood en je weet dat. Je weet dat. Je weet het. En iemand kijkt je aan en zegt, hoe weet je? En dan zeg je, ja, ik weet het. Ik geloof het met mijn hart. De Heer heeft het allemaal geopenbaard. Je diepste wezen weet dat Jezus leeft. En daar is waar God met ons wil dealen. Daarom hebben we ook encounters, ontmoetingen met de Heer nodig. Want God wil deze hele gemeente en het lichaam van Christus op een next level krijgen. Dus, het is een zeker weten. Indien je met je hart gelooft dat God Jezus uit de dood heeft opgewekt. Dat is voor ons een zeker weten. We weten zeker, Jezus is uit de dood opgestaan. Niet met ons hoofd, ons geest weet het. De Bijbel zegt in Romeinen, ik denk hoofdstuk 10 in de buurt, hier valt een van de teksten in de Romeinen, dat onze geest is verweven met Gods geest. Onze geest is in contact met de geest van God. Is verstrengeld. Dat is waar geloof is. De geest van God openbaart je dingen. Dat is boven verstand. En dit is nodig om twijfel te verslaan. Nu, het is een zeker weten. Geen twijfel mogelijk. Je hoofd heeft er niets mee te maken. Het gaat dus in Marcus 11 vers 23 om geloven. Nou, geloven is in actie komen onder leiding van de Heilige Geest. Echt geloven is in actie komen onder leiding van de Heilige Geest. In actie komen zonder de leiding van de Heilige Geest kan aanmatiging zijn. Ja, ik zal je het voorbeeld geven. Je kan zeggen, Peter is even op het water gelopen en ik ga ook over de Maas lopen. Als de geest van God je dat niet gezegd heeft, zorg dat je kan zwemmen. Zie je wat ik bedoel? We kunnen kletsen wat we willen. Ja, ik geloof, bij God zijn alle dingen mogelijk. Dus ik ga op de Noordzee lopen. Als je niet kan zwemmen, kijk uit. Want je hoofd kan zeggen, Petrus deed het en ik ook. Maar dat kan jou in problemen brengen. Ik heb je verteld, ik heb bij een zwembad gestaan. Jaren geleden. En dat ik dacht, ja, als Petrus het gedaan heeft, kan ik het ook. En ik heb niemand wat gezegd. En ik sta daar. Bij het rand van de zwembad. Mijn geloof te activeren. En ik ben uitgestapt en ingezakt. Nou, wat wil ik je vertellen? Mijn hoofd was goed, de actie was goed, maar waar is de Heilige Geest? Het proces klopt ergens wel. Je stapt uit, maar je stapt niet uit zonder de Geest. We moeten begrijpen dat geloven gebeurt in samenwerking met de Heilige Geest. In actie komen onder leiding van de Heilige Geest. Het gaat dus om praten in het proces van geloven. De Heilige Geest geeft richting. Hij heeft ons richting gegeven dat hij deze doom wil hebben. En toen zijn we gaan praten. We hebben die doom al. We hebben onze handen uitgestrekt naar al die tekeningen die we hadden aan de postweg. En gezegd in de naam van Jezus, we hebben het. Maar in ons hart was een overtuigend geloof. Want God heeft ook jullie overtuigd. Dit is mijn wil. Dat we met elkaar, met de Heer, dat ding hebben gedaan. Maar zonder de Geest kan je 1000 jaar tegen die tekeningen praten. Je blijft aan de postweg. Dit laat zien dat CC een grote kracht is. Constant contact, constant check, constant counsel. Hè? Het gaat dus om praten in het proces van geloven. Jacobus laat ons zien dat twijfel alles kan tegenhouden. Jacobus 1 vers 8 Ik hoop dat je het ook in groot nieuwsbijbel voor me hebt. Jacobus 1, vers 5. Ja, Jacobus 1, vers 5. Laat ons dat even lezen. Ik wil je laten zien dat twijfel is een lelijke vijand, hoor. Als iemand van u wijsheid tekort schiet, moet hij God erom bidden. En dan zal hij wijsheid ontvangen. En wijsheid staat hier voor eigenlijk alles wat je... Want Christus is onze wijsheid. En hij wil je helpen in wat voor situatie ook, wat voor omstandigheid ook. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, moet hij God erom bidden. En dan zal hij wijsheid ontvangen, of zij. Want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt. Maar, zegt hij, maar. Als je bidt, moet je met vertrouwen bidden en niet twijfelen. Iemand die twijfelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer worden bewogen. Zo iemand moet niet denken. Zo iemand moet niet denken ook maar iets van de Heer te krijgen. Hoeveel zien dat twijfel is een rotvijand is? Zo iemand moet niet denken ook maar iets van de Heer te krijgen, onzeker als hij is en besluiteloos in al zijn doen en laten. Dus we moeten leren handelen vanuit zekerheid. Een zekerheid wat je van binnen hebt. Kan ik aan mijn oor? Dat is wat hij ons hier zegt. Hij zegt, als je bidt, God wil... Dus dit is niet gewoon zeggen, ik bid en ik twijfel niet. Nee, je kan het 1000 keer tegen jezelf zeggen, ik bid en ik twijfel niet. En toch twijfelen. Ja. Je kan 10 keer tegen jezelf zeggen, ik twijfel niet. En dan in 1 keer komt er iets op je af. En je ziet iets, je hoort iets. Hoop dat het goed gaat. Dus het zeggen dat je niet twijfelt, wil niet zeggen dat je niet twijfelt. Maar als je iets weet van binnen, dan zelfs als hier gaat twijfelen, zeg je, en toch kan het me niet schelen, God heeft tot me gesproken, het gaat gebeuren. Amen. Hoeveel zien dat geloof dus iets is wat alleen effectief is als je dicht bij de Heer blijft? Geloof is niet iets wat je jezelf doet. Jij moet het doen, maar het is in de vier eenheid. Het is in de vriendschap met de Heer. Nou, de oplossing is Efeze 3, vers 16. Laat ons daar naartoe gaan. Want we hebben nou gezien dat het hart je diepste wezen is en dat je daar moet leren geloven. En de oplossing is Efeze 3. Zo kan jij de reustwijfel verslaan. Efeze 3, vers 16. Ook groot nieuwsbijbel. Voorlopig is het allemaal groot nieuwsbijbel. Efeze 3, vers 16. Ik vraag God dat hij u door de Heilige Geest uit de rijkdom van zijn glorie de kracht geeft om innerlijk sterk te zijn. En laat ik lezen wat er hier staat. Opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Wat is die inwendige mens? Is niet je hersens. Die inwendige mens is weer je hart. Dus wat je nodig hebt is dat God je hart versterkt in de dingen van de Heer. En dat je de wil van God weet. En dat je sterk staat te midden van allerlei stormen en problemen. Die inwendige mens hier is je hart. Er staat niet dat hij je versterkt door zijn geest en je hoofd. Er staat in de inwendige mens. Dus er is een plek dat je van binnen heel sterk in de dingen van God kan zijn. Dat je dingen weet. Dat je ervaart wat je moet doen, wat je niet moet doen. En hij zegt, ik bid God dat hij je zal geven naar de rijkdom van zijn glorie. Hoeveel zien hier dus dat de glorie van God zich binnenin je moet kunnen openbaren, zodat je echt kan geloven. Is erg mooi dit, hè? Dit is zo verrekte mooi. Deze prediking drijft ons allemaal naar de Heilige Geest. Deze prediking drijft ons allemaal naar Jezus. Deze prediking drijft je naar overgave. Wauw. Ik vraag God dat hij u door de Heilige Geest... Hoeveel zien dat de Heilige Geest een grote rol speelt in geloof? Ik vraag, en dat is ook de Heilige Geest die je de zekerheid geeft dat je een christen bent. Daarom staat er u met zijn hart geloof. Waarom kan je met je hart geloven dat Jezus uit de dood is opgestaan? Omdat de Heilige Geest het heeft geopenbaard in jouw geest. Is erg mooi. En dat is wat hij hier ook zegt. Het is de Heilige Geest die je met kracht sterkt naar de glorie van God. Hij openbaart die glorie in je. Hij laat je zien wie God is. Hij maakt je de wil van God bekend. Hij maakt je sterk in de dingen van de Heer. Hij zegt, en dan kan uw hart, zie je, opdat hij je versterkt in de inwendige mens. Dan kan jouw hart door het geloof de blijvende woning van Christus zijn. Dan kan jouw hart door het geloof in Christus de blijvende woning van de Heilige Geest zijn. Eigenlijk zegt hij hier, jouw hart moet gericht zijn op Christus. Is dit mooi of niet, mensen? Hij zegt, jouw hart moet gericht zijn op Christus, de Geest van God. Dit is toch CC? Dit is toch CC? Geloof, hè? Dan kan je hart door het geloof de blijvende woning van Christus zijn. Met andere woorden, jouw hart en de Heilige Geest zijn vrienden. Amen. Oh, jouw hart richt zich op de Geest van God. Waardoor hij in de innerlijke mens versterkt. Waardoor de glorie van God aan je wordt geopenbaard. Waardoor je kan geloven overeenkomstig de wil van God. Deze preek moeten we allemaal nog een keer beluisteren. Een andere vertaling zegt, so that Christ, through your faith, may make his home within your hearts in love. Zodat Christus door jouw geloof, en dat is geloof wat je van God hebt ontvangen, zodat Christus door het geloof van jou, wat je van dit hebt ontvangen, zijn inwoning in je hart kan maken in liefde. Dit is zo krachtig. Met andere woorden, dat Gods glorie zich kan openbaren, hangt af van jouw relatie met de Heilige Geest en hangt af van jouw geloof in de liefde van God. Oh Jezus, wat mooi hè. En de liefde van God betekent alles wat van hem is, is van jou. De liefde van God betekent zijn wil geschieden in jouw leven. De liefde van God betekent, wie zal tegen ons zijn als God voor ons is? De liefde van God betekent, allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Wauw mensen, wauw, wauw, wauw. Kunnen we de Heer danken? Wauw. Hier is waar twijfel vernietigd wordt. Als de liefde van God, als je weet dat hij van je houdt en je kent zijn wil en hij praat tot je en hij maakt je zijn wil bekend, daar is waar twijfel moet buigen. Als God zegt, dat wordt je partner en het is echt de Geest van God, zelfs als die persoon nee schudt, dan leg je geen druk op die persoon, want dat is ook niet Gods wil. Dat zeg ik niet, maar God heeft het mij geopenbaard dat jij mijn man bent. Zo werkt het niet. Maar als het echt God is, dan zeg je, Heer, u heeft me gezegd dat hij het is. Maar hij zegt, nee, nou deal met hem. Je hebt kans dat na 3 maanden die persoon hij komt en zegt, kunnen we praten? Hij zegt, wat ben je aan gaat, prima als je wilt praten. En dan zegt, en de Heer heeft me laten zien dat het zo is. Wat wil ik je vertellen? Dat als God iets heeft gezegd, is hij verantwoordelijk om het te doen. Maar jij bent verantwoordelijk om te geloven zonder twijfel. Oh, Jezus. Oh. Oké, Romeinen 5 vers 5 zegt, de liefde van God is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest. Door de Heilige Geest. En je kan het lezen, Romeinen 5 vers 5 is erg mooi. Hè? Door de Heilige Geest is de liefde van God in ons hart uitgestort. Nu, en dan ga ik je brengen naar het einde van deze boodschap. In Hebreeën hoofdstuk 11 zien we heel wat geloofshelden. In Hebreeën 11 zien we heel wat geloofshelden. Mensen die onmogelijke dingen gedaan hebben. Mozes, David, Sarah, Hagar, Simson, Gideon, Daniel, Barak, noem ze maar op. Ze hadden allemaal één ding gemeen. En wat ze gemeen hadden is dat ze een ontmoeting met de Heer hadden. En ze hebben de Heer horen spreken. En dan gaat er, als je een ontmoeting met de Heer hebt, die ontmoeting is altijd in je hart. Een ontmoeting met de Heer is een hartskwestie. Een ontmoeting met de Heer. Mozes had een ontmoeting met de Heer bij de brandende brandstruik. Hij wist, dit is God. Als een wezen wist, ik ben in tegenwoordigheid van El Shaddai. Trouwens, die engel die de Heer daar ontmoette was de Heer Jezus. Het was de Heer Jezus die bij de brandende brandbos was. De ongeboren zoon van God. Ze noemen het een theofanie. Dat is Jezus die nog niet geboren was. Daar kan je zien dat Jezus God is. Want er staat, de Heer sprak tot Mozes. Maar het was de ongeboren zoon van God, Jezus. En je komt hem in het Oude Testament tegen als de engel van de Heer. En in het Nieuwe Testament is hij verdwenen. Waarom? Toen was Jezus zelf hier. Nergens in het Nieuwe Testament lees je meer over de engel van de Heer. Maar in het Oude Testament constant. Omdat dat Jezus was die verscheen. Ja, en Jezus is God. Want er staat in Exodus hoofdstuk 3, de Heer sprak tot Mozes vanuit de brandende brandstruik. God sprak tot hem. Ik ben Yahweh. Sommige mensen vragen zich af of Jezus Yahweh is. You are right, Jezus is Yahweh. Als hij zegt, ik ben het brood, ik ben, is Yahweh. Ik ben het licht, is Yahweh. Ik ben de weg, ik ben, is Yahweh. En in zekere zin, als jij en ik zeggen, ik ben, zeg je ook, ik ben Gods kind. Maar goed, dat is een andere preek. Wauw. Wow. Nou, al de geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11, hun kracht was dat ze van binnen iets wisten. Mozes wist van binnen iets en hij twijfelde niet. Ja, zijn hoofd is gaan twijfelen na de eerste keer, toen hij bij Farao kwam en het werd heftig. Dan zegt hij niet, het gaat niet gebeuren. Hij zegt tegen de Heer, u heeft gezegd dat het zal gebeuren en eigenlijk is het niet gebeurd. En dan zegt de Heer, ik heb gezegd dat het zal gebeuren, maar ik heb ook gezegd er gaat weerstand zijn. Luister goed. En daarna zie je Mozes niet meer twijfelen. Maar van binnen wist hij, ik heb God ontmoet bij die brandende braamstruik. Het volk moet vrijkomen. En zijn hoofd mopperde van, waarom is het nog niet gebeurd? Maar in zijn hart geloofde hij, het volk hoort vrij te komen. God heeft gesproken. Dus jouw sleutel is een encounter met de Heer. Twijfel wordt alleen verslagen doordat God deelt met jou. Twijfel wordt alleen verslagen doordat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, dat je weet, God heeft tot me gesproken. Dan kan twijfel niet binnenkomen. Want je hebt een overtuiging. Tuiging van binnen, daarom zegt Jezus, wie tot die berg zal zeggen, hef je op en werp je in de zee, maar in zijn hart niet zal twijfelen, zal gebeuren. Jij kan voor een berg staan wat je wil en zeg, ik twijfel niet in mijn hart. Verplaats je in Jezus' naam. Nou, probeer het in Oostenrijk dan. En probeer het in Duitsland. Die bergen blijven staan. Want als de geest van God jou niet zegt om tegen al die Soller, ek en hoe die dingen allemaal heten. Als de geest van God niet tegen je zegt om het te zeggen, kan je praten wat je wil. Berg, verplaats je. Ik twijfel niet. Ga. Hij blijft staan. Want je bent één ding vergeten. De wil van God. De zalving van God die richting geeft in dingen. Het is dus een leven in nauw contact met de Heer wat twijfel vernietigt. God heeft mij geroepen en ik heb mijn studie laten staan. Ik heb niet één seconde, één dag getwijfeld of God me geroepen. Terwijl ik in allerlei onmogelijke situaties kwam, dat het leek alsof ik het gemist had aan alle kanten. Mensen zullen naar me gekeken hebben van, ja, kijk wat hij doet. Hij zit op archief te werken, kijk wat hij doet. Hij loopt dit te doen, dat te doen. Maar van binnen wist ik, God heeft gesproken. En hoewel mijn hoofd kon mopperen en mensen om me heen mijn twijfel wilden brengen, wist hier binnen en toch heeft Yahweh mij geroepen. Dus geloof kan alleen sterk zijn, niet omdat jij denkt de juiste dingen te doen, maar omdat je het juiste contact met de Heilige Geest hebt. En daar is waar je twijfel verslaat. Want jij weet de wil van God. Nou, hier zaten allemaal, al die geloofshelden in Hebreeën hoofdstuk 11, hadden een ontmoeting met God. Ze wisten van binnen, hij heeft me geroepen om dit te doen, het gaat gebeuren. Twijfel in het hart overwinnen kan alleen door een ontmoeting met de Heilige Geest en zijn stem te horen. Dat geeft zekerheid om hem te vertrouwen. Hij faalt nooit. Kijk naar de geloofshelden. Jij kan ook een geloofsheld zijn door je vriendschap met de Heilige Geest. Amen. Twijfel is alleen te overwinnen door een nauwe wandel met de Heer, waarbij God je verzekert wat hij wil in je leven. En dat wil hij met ons allemaal doen, waardoor je in de meest moeilijke omstandigheden alles vecht tegen je, maar van binnen weet je, ik hoef niet te twijfelen in mijn hart, want de God die gesproken heeft is een betrouwbare God. Kunnen we de Heer danken, mensen? Wauw.